Leuk dat je luistert naar deze eerste podcastopname over... Voornamelijk ga ik het hebben over Elvin, synchroniciteit en wonderen. Elvin is mijn zoontje, wie niet meer onder ons is, maar wel in liefde overal bij aanwezig. Daarover ga ik straks meer uitleggen. Eerst ga ik even mezelf voorstellen. Mijn naam is Shanti Schiks. Ik ben 35 en ik kom uit Amsterdam. En ik ben deze podcast begonnen omdat ik eigenlijk sinds... het verlies van mijn zoontje Elvin in 2016 op 22 juli. Heel veel synchroniciteit meemaken. Vooral op de nummers van zijn geboortedatum. Maar ook telepathisch met mensen. Veel wonderen gebeuren er in mijn leven op allerlei vlakken. Dat kan ik niet zo even kort in één minuut uitleggen. Maar het is erg mooi en bijzonder. Het is voor mij bijna normaal geworden. Maar... ik merkte laatst dat het weer zo bijzonder was dat wat er gebeurde... dat ik het deelde in mijn verhaal op Instagram. Ik kreeg daar een heleboel mooie reacties op. En zo gebeurde er onlangs weer iets. En toen dacht ik, nou, ik moet hier gewoon eigenlijk ook iets over gaan opnemen. Ik heb inmiddels 2 boeken geschreven na dit verlies. En nu voelde ik iets meer voor de vorm van een podcast. Dus bij deze. Superleuk ook dat er veel mensen zijn geweest die mij volgen op Instagram. Die hebben gereageerd op de vraag of ik een podcast zou beginnen. Ik kreeg daar alleen maar heel veel ja-antwoorden op. En daarnaast ook leuk dat mensen hebben gestemd op onderwerpen. He, ik heb een poll gedaan. En het laatste moment waarop ik net keek... hadden er de meeste mensen gereageerd op een combinatie van zelfliefde, compassie. Wat dus mijn medicijn geweest is na dit verlies. Maar ook vertellen over iets van mijn verhaal. En toen ik zojuist keek, waren er 11 stemmen op Elvin, synchroniciteit en wonderen als onderwerp. Nou, dat is natuurlijk ook, moet ik zeggen, wel het hoofdonderwerp waar deze podcast over zal gaan. Ook met de intentie om te delen over... Wat ik doe, waardoor dit gebeurt. En ja, wellicht kan ik daarover iets overbrengen aan jullie. Want ik geloof dat dat voor iedereen mogelijk is. En dat het voor iedereen er ook is. Dat je er alleen in moet durven geloven en het moet willen zien. Het is niet zo dat je een overleden kindje of een overleden dierbare persoon nodig hebt om synchroniciteit wonderen. En dat soort dingen te ervaren, te zien. Nou, mijn naam is dus Shanti Schiks en ik kom uit Amsterdam. Ik ben heel spiritueel opgevoed en heb daar in mijn puberteit een eigen draai aan gegeven. Ik kreeg heel veel interesse in mindfulness, zelfliefde. Ik doe uitgebreid mijn verhaal trouwens in boek Elvin. Ik heb een boek geschreven over mijn verhaal, een autobiografisch boek. Met ook aan het eind inzichten die mij het verlies heeft mij ook veel inzichten en wijze lessen gebracht. En daarnaast ben ik te zien in Fatale Liefde. Dat is een programma op tv. Daar is een uitzending met mij, die kun je terugzien. En die duurt iets van 40 minuten en daarin doe ik uitgebreid mijn verhaal. Ook over hoe dit verlies is gebeurd. Etcetera. Daar ga ik het in deze podcast dan ook niet over hebben. Daar kies ik bewust voor, omdat ik het verhaal nu zo vaak verteld heb. Het is in 2016 gebeurd. En ik me eigenlijk vooral wil richten nu in deze podcast op... niet zozeer mij, maar wel de wonderen die in mijn leven gebeuren. Maar ook inzichten en lessen waar jij misschien iets aan kunt hebben. Dus nogmaals, als je wel meer zou willen weten over mijn verhaal, wat er nou is gebeurd op 22 juli 2016. Ik heb nog wat boeken van Elvin, die kun je bij mij bestellen. Of nog makkelijker, kijk Fatale Liefde op tv. Of op je telefoon of iPad, dat kan natuurlijk ook, want het staat gewoon op internet. Wat ik wel kan vertellen over mij, wat ik wil vertellen, wat ook wel van toepassing is, is dat ik voor het verliezen van mijn zoontje altijd ofwel verliefd was of in een relatie. Dus ik wil niet zeggen dat ik een relatieverslaving had. Ik heb heus ook wel een paar weken of maanden geen relatie gehad, maar ik was wel onbewust altijd toch een beetje extern op zoek. Iets wat we in deze maatschappij ook wel enigszins aanleren. He, de een is ambitieus, de ander zoekt het in mannen, de ander zoekt het misschien op een ander gebied. Maar waar leren we nou op school om echt geluk ook in onszelf in dit moment te vinden? Niet echt. Nou, ik heb daar hele harde lessen over geleerd in het leven. Ik had altijd al een interesse in zelfliefde, in mindfulness. Ik heb veel workshops gedaan, veel trainingen. Ik heb eigenlijk ook al op een jonge leeftijd familieopstellingen gedaan. Ook kwam ik al eerder in aanraking met synchroniciteit, de wet van aantrekking. Ook rond mijn 20ste las ik een heel mooi boek van Willem de Ridder, Het leven als sprookje. Echt een aanrader voor mensen die meer willen leren ook over hoe dat nou werkt met bestellen bij het universum. Tussen aanhalingstekens bestellen, maar zo noemt hij dat heel mooi. En hij heeft echt een sprookjesachtige manier van vertellen ook. Ik moet zeggen dat het echt een plezier is om of dat luisterboek van hem of dat boek van hem te luisteren of te lezen. Dat is echt een professioneel verhalenverteller ook. Dat doet hij ook, Willem de Ridder. Dus ja, nog een aanrader. En ik was daar dus al op jonge leeftijd mee bezig, maar ook altijd wel of verliefd of in relaties. En na het verlies van Elvin op 22 juli 2016, toen Elvin 11 maanden, 11 dagen was. Hij is op 11 augustus geboren en woog 11 kilo. En ik kan echt eindeloos doorgaan over dingen met 11. Ook het boek toen ik zwanger was, zo'n boek waarin je tekent. Van 5 weken, ik denk dat nu mijn kindje er zo uitziet. Of dit zegt oma over dat ik zwanger ben. Er staan dan allemaal van dat soort vragen in zo'n geboorteboek of zwangerschapsboek. Dat je dan bijhoudt voor een kindje als het geboren is. Jouw soort van dagboekproces in de zwangerschap. En daarin heb ik nog ergens liggen. En ja, dat heb ik natuurlijk bewaard. En daarin had ik bij week 11, hoe ik dacht dat hij er nu uitzag, bijvoorbeeld een hartje getekend. En verder staat er niet zoveel in dat boek. Ik had best een stressvolle zwangerschap, ook door een ongezonde relatie waar ik dus in zat. En ja, zo heeft 11 een hele bijzondere betekenis voor mij gekregen. Het is natuurlijk al, ik weet niet, veel mensen herkennen het ook, 11-11, gezien dubbele nummers soms op de klok. En voor mij heeft dat natuurlijk na dit verlies een extra lading gekregen. Omdat ik de liefde van Elvin zo sterk voel als ik dat nummer zie. Omdat ik de verbinding zo sterk voel met hem nog. Omdat ik die verbinding zo sterk voel en niet, ik wil hem, het is niet dat ik het mezelf heb aangepraat, maar het is gewoon iets heel krachtigs wat ik vanaf dag 1 eigenlijk al ervaren heb. Waardoor dus wonderen ook gebeuren. Of ik kan ze zien. Ik weet niet of het daardoor gecreëerd wordt. Of dat ze er gewoon zijn. Maar ik zie ze. En het is, ja, het is magisch. Ik heb ook vlak na het verlies overal zag ik steeds 11, 11, 11. Als ik net iets insprak naar iemand en ik keek even naar mijn telefoon. Precies 1 minuut en 11 seconden. Dus heel veel met die 1. Heel veel met 11, 8. Zo was er ook een moment waarop ik na het verlies de crematie was. En een kennis van mij die kwam daar ook naartoe. En die had een ballon mee van een hartje en een sterretje. En ja, daar ging mijn aandacht op die dag veel naartoe. En ik voelde die dag ook, er waren heel veel mensen. Het was natuurlijk voor veel mensen ook heel tragisch om dat van een afstand te zien. Heel veel verdriet, heel veel zwaarte. Ik had van tevoren al gezegd, nou, ik ga niemand straks een hand geven of condoleren. Want ik voelde heel sterk van, ik moet nu echt voor mezelf kiezen. Ik moet mezelf dragen nu. En dan kan ik niet al andermans verdriet ook vezen of dragen of zien. Of dat ik als het ware nog anderen ga troosten ook of... Ik ken mezelf, dat ligt in mijn karakter. Dat ik anderen wil gaan verzorgen op het moment dat ik zelf verzorging nodig heb. Dus ik merkte toen ook al meteen, verschoven er dingen in mij. Ik werd een moeder voor mezelf die ik voor 11 in was. Ik gaf mezelf knuffels. Ik zei tegen mezelf, Jan, voel het maar, het is oké, het is verdriet. 11 is er niet meer, ik ben er nog wel voor je. Ik ga nu leven voor 11 in, voor Paulien. En mijn ex krijgt mij hier niet onder. Mijn ex wie hen om het leven had gebracht en zichzelf. En door die zelfcompassie en zelfliefde bleef ik mij heel geaard voelen en in het nu. En voelde ik dat ik met de donkere en de lichte kant hiervan dit aankom. En dat is tot op de dag van vandaag ook gebleken. Sommige mensen dachten dat ik nog in shock was met hoe ik ermee omging en hoe ik erin stond. Ik zei toen ook, nou dat zou kunnen. Het kan dat ik op een dag nog omval. vanuit het niets instort. Maar ik had zelf ook niet het gevoel dat ik in een shock was of dat ik iets ontkende of negeerde. Natuurlijk gaat zo'n groot verlies in etappes en slaat er ook trauma op in je lijf waar je op dat moment misschien helemaal niet bij bent. En gaan er mechanismen aan. Maar ik heb eigenlijk nog nooit zo'n heldere en krachtige periode in mijn leven gekend als die het eerste jaar na dit verlies. Meteen al. Ik was heel aanwezig, present in dit moment. En er gebeurden dus constant wonderen die ik ook weer meteen losliet. Maar die mij bevestigden van, hey, ik ben oké. Ik heb hier nog iets te doen. Ik begon ook meteen met bloggen schrijven. En daarin deelde ik in mijn blog ook over de synchroniciteit. Die ik dus al kende van eerder, maar die nu zo bijzonder was. Die nu zo groots was. Die nu zo herhaaldelijk terugkwam. Om terug te komen op de ballon van het hartje en het sterretje. Die hebben we die dag op laten vliegen. En vervolgens kwam ik een paar dagen later op het strand. En gezien het milieu is het eigenlijk helemaal niet zo mooi. Maar voor mij was het heel bijzonder. Kwamen we steeds op het strand aangespoelde ballonnen tegen. Hartjes en sterretjes. En toen gingen we bij een restaurantje ergens eten op dat strand. Ik weet nog wel dat het een grijzige dag was met veel regen. Lekker opwarmen weer in een fijne strandtent. Ik voelde me heel dicht bij mezelf. Heel erg in contact met mezelf. Het was nog maar 2 weken geleden. Maar ik had nog nooit zo'n hecht gevoel met het leven. Met mezelf, met Elvin. Met alles. Een compleetheidservaring. Eerder gehad. En die ook zo lang bleef hangen. En zo krachtig was. En we zaten lekker, ik was daar met geloof ik 2 vrienden in dat restaurant. En ik bestelde iets op de kaart en iets van een omelet of een pannenkoek. En die pannenkoek werd vervolgens opgediend als een ster. Nou ja, goed, dan kun je denken, ja, weet je, mentaal kun je al die dingen plaatsen en gewoon verklaren. Maar het gaat ook niet om dat ik gelijk heb of dat het vanaf een andere dimensie of een andere weet ik veel komt. Het gaat erom dat ik op dat soort momenten, misschien herken je ze wel, overal kippenvel kreeg. En een bevestiging van er is meer tussen hemel en aarde. En nu ik het ook zeg, krijg ik ook overal kippenvel in mijn benen, in mijn armen. Het stroomt door me heen en het is dus ook niet dat ik wacht op een boodschap van Elvin of hele gesprekken voer, al zou dat ook mooi zijn en misschien zou dat wel kunnen. Maar het is deze kleine dingetjes die zo krachtig en bijzonder zijn, die mij vertrouwen geven en het gevoel dat hij in liefde nog er is. Nou, gaandeweg in die weken daarna gebeurde er meer. Ik ben toen naar Thailand gegaan. Een familievriend van ons had een resort daar. En die belde mij op een gegeven moment op. En die heeft het mooiste resort in Thailand, zo'n beetje Kamalaya. Die zei, Shanti, luister. Je moet misschien even gaan zitten. Maar ik heb iets soortgelijks meegemaakt in mijn jeugd. Toen ik 3 was, heeft zijn vader hun huis in de fik gestoken. Zijn moeder is doorgedraaid en in het gekkenhuis beland. Ik geloof dat een opa van hem zijn oma om het leven heeft gebracht. Nou ja, goed, 1 groot familiedrama ook. En iets wat ik nooit van hem had geweten. Ik kende hem wel maar een beetje als een soort achteroom. Sprak hem niet zoveel, maar ik had hem daar vlak daarvoor nog wel met Elvin gezien. Op dat spirituele gebedscentrum, de Ashram in Nederland. Waar toen een festival was en ik met Elvin lekker in het bos naartoe was gegaan. Mijn moeder was daar, familie was daar. En in die tijd had ik veel stress omdat ik uit elkaar ging met mijn ex, die toen al heel wanhopig was. En Ben kon daar met Elvin, die het daar heerlijk vond, wel tot rust komen. Die familievriend heet John. John belde mij dus en vertelde dit en hij zei, Shanti, ik zou het heel mooi vinden en fijn vinden als je naar Kamalaya toe komt. Om een paar weken echt tot jezelf te komen. Dit is een resort waar mensen naartoe komen. Vaak ook alleen om tot zichzelf te komen. Dus kom hier lekker heen. En zo gezegd, zo gedaan, kwam ik daar aan. Ik heb daar echt een magische tijd gehad. heel erg met mezelf. Ik kon heel goed zijn met mezelf. Voor het eerst in mijn leven eigenlijk zo goed dat ik ook veel momenten van stilte ervaarde in mezelf. Vreugde. En toen ik daar aankwam, ik weet even niet meer zijn naam, maar toen was de koning overleden in Thailand. En toen ging daar een week van rouw in. Toen ik daar, echt bizar, toen ik daar aankwam. Dus geen bars die open waren, geen... noem het maar op, alles de horeca gesloten. Een periode van rust. Nou ja, goed, ik had toen ook het besluit genomen van voorlopig geen feestjes en zo om de weg naar binnen te nemen. Dus het sloot allemaal aan. En dat is dus zeg maar ook synchroniciteit. Is dat levensomstandigheden op bizarre wijze heel kloppend voor je zijn. En dat hoeft dan niet... Ik voelde ook niet per se bij alles de drang om het te delen. Ik schreef er wel blogs over, maar het was voor mij zo'n warm gevoel van binnen. Van wauw, ik ben on track. Het klopt dat ik hier ben. Dat wat er gebeurd is, het valt samen. En ik was daar ook, toen was ik daar al even en toen werd er gevierd op 11-11, 11 november. Ik ging daarheen in oktober, geloof ik, of half oktober, eind oktober. En op 11-11 werd daar gevierd dat ze 11 jaar bestonden. Nou, dat soort dingen gebeurde daar dus ook aan de lopende band steeds. Dat nummer 11 wat terugkwam, ook in gesproken berichtjes, in muziek die ik luisterde, in noem het maar op. Ik heb daar nog aan het strand gelegen in Kamalaya met oordopjes in, met een nummer. En John had mij net meer verteld over dat mensen daar echt komen om de weg naar binnen te nemen bij dat resort. Er worden ook allemaal mooie sessies gegeven en meditaties en... En ineens kwam het als een soort donderslag bij heldere hemel als inzicht dat Elvin zijn naam met de S ervoor is zelf in. En dit was echt een zelf in resort. Maar wat ik aan het doen was ook constante incheck bij mezelf zelf in. Dus Chant, wat voel je nu? Het is oké wat je voelt. Voel het maar. Dus ik kwam er daarachter dat ik... datgene wat ik aan het doen was, wat mij op de been hield, wat het leven mooi hield, wat ervoor zorgde dat ik alle gevoelens kon omarmen, dat ik dat zelf in was en dat Elvin zijn naam daarin zat en dat Elvin ook zo in alles verweven bleef op een mooie manier. Niet op een krampachtige manier van je moet bij me blijven, maar op een hele vrije manier. Ja. Dus zo kwam ik in Kamalaya tot al allemaal inzichten, schreef ik blogs en in Nederland ging het als ook in een uitermate mooie flow contact gemaakt met de uitgever waar mijn zus bij zat. Op haar boekpresentatie nota bene ben ik naar de uitgever toegelopen en heb ik gezegd, nou luister, ik ben aan het bloggen al, maar ik wil mijn verhaal opschrijven om anderen ook te inspireren, om te blijven kiezen voor liefde in wat voor situatie dan ook. En nou, dat ging ook heel gemakkelijk, dat wilden ze en daar waren ze meteen enthousiast over. Dus nu twee boeken verder ben ik deze podcast aan het opnemen en is het heel mooi om dit na te vertellen. Het schrijven doe ik op dit moment iets minder door drukte. Ik werk in de vrouwenopvang als ervaringsdeskundige. Ik studeer traumatherapie en daarnaast doe ik nog andere mooie klussen. Ik wil wel weer meer met schrijven gaan doen, maar daar moet ik nog even de tijd en ruimte voor vinden. Ik ga trouwens wel, ik ben de gasthoofdredacteur van Nell Magazine. En dat is een heel mooi tijdschrift, wat staat voor Never Ending Love. Dat was ook weer op zo'n mooie manier naar me toegekomen. Daarover vertel ik jullie ook straks weer meer. Ik wil het een beetje in een lijn vertellen allemaal dat het nog te volgen is voor jullie. Dus ik blijf nog eventjes bij het begin. En vanaf daar, ik kwam dus terug uit Thailand, ging het boek schrijven, kreeg ook van lieve Eberhard, die toen nog de burgemeester was van Amsterdam, die kwam bij ons thuis op visite, een fonds gekregen om een laptop te kunnen kopen. Dat was nog voor Thailand, heb ik kunnen schrijven. En hij ging mij helpen met een urgentie voor een huis, om opnieuw te beginnen. Daar heb ik toen ook om gevraagd. Ik voelde me heel sterk. Ik voelde heel erg dat ik dat ook moest doen en dat... Ja, ik kwam ook op het visite om te zeggen, ik ben er hier om jullie te condoleren, maar ook met de vraag of ik iets voor jullie kan doen. En toen heb ik iets, ook vanuit dat iets wat groter was dan ikzelf, ben ik voor mezelf gaan staan. En is dat gelukt? Kreeg ik ook een huis toen ik terugkwam uit Thailand. Toen ik in dat huis kwam, was best een groot huis. 2 verdiepingen en allemaal gekleurde muren. Daarvoor had een vrouw ingewoond met haar dochtertje. Een klein dochtertje en was er al vrij snel uit weg. Dat is ook een heel bijzonder verhaal. Ik was aan het schilderen en trok op een gegeven moment een kast open. Dat was trouwens voordat ik aan het schilderen was. Maar die heb ik nooit anders geschilderd dan die was. Want ik heb al die gekleurde muren gewit. Ik heb een heel rustig wit huis. Maar die kast, een voorraadkast waar je je stofzuiger in zet, zeg maar. Dat was een kast, die trok ik open. En die was vol geschilderd met hartjes en sterretjes. Door het meisje wat voor mij in het huis had gewoond. En toen ik het contract ging ondertekenen, stond ook Elvin op het huurcontract. En toen hadden ze een fout gemaakt. Nou ja, het is heeft voor mij altijd zo gevoeld dat Elvin niet alleen in mijn huis, maar overal waar ik ben, bij mij is. Ik vond dat ook niet heel pijnlijk. Ik heb dat toen gewoon aangegeven en toen schaamden ze zich heel erg. Dat was weer zo'n bureaucratische Nederlandse, zoveel papierwerk, fout. Het was gewoon een hele stomme actie. Of zo, vergeten. Ja, heel bizar, want ik heb juist de urgentie gekregen door het familiedrama. Maar goed, de vrouw die voor mij in dit huis had gezeten, heeft moeten vluchten. Omdat zij zodanig werd gestalkt door haar ex, dat ze hier niet meer kon blijven. En toen had ik een besef, die vrouw ben ik ook geweest. En als mijn ex nog had geleefd, was hij niet opgehouden. Want hij was heel ziek. Dus ik voelde op heel veel momenten een soort blessing dat ik hier nog ben. En dat ik nu voor Elvin en voor Pauline kan leven. En niet om het mooier te maken dan het is, maar om het echt voor mij te ervaren zoals ik het ervaar, zoals het voor mij is. En af en toe, ook met golven van verdriet. En bijvoorbeeld rondom kerst op zijn verjaardag. Natuurlijk. Ik heb in dit verlies ook iets geleerd over het verschil tussen voelen en voeden. En bij voelen ga je echt naar het gevoel in je lijf. Blijf je er even bij. Laat je toe. In voelen zit de L van loslaten. In voeden, als je het gevoel gaat voeden, dan ga je, in voeden zit de D van drama of destructief. Dan ga je er heel erg over nadenken over het gevoel. Dan ga je het hoofd er dus heel erg. Dan blijf je niet bij het gevoel in het lijf, in je buik of in je hart. Maar dan ga je dus met de D, ga je het voeden groter maken. Hij zal nooit meer zo groot worden. Hij kan dit niet meer. Dit had nooit mogen gebeuren. Al die gedachtenwolkjes die het gevoel doen exploderen. Die het gevoel ook misschien wel de verleiding geven om in een slachtofferrol te gaan. Voor altijd kan ik in een slachtofferrol blijven. Wat is mij overkomen? Dit had nooit mogen gebeuren. Het feit dat ik daar niet in zit komt omdat ik heel snel bij acceptatie kwam. Acceptatie bedoel ik mee, het is wat het is, dit is gebeurd. Ik kan het op geen enkele manier terugdraaien en ik ga er nog iets van maken in dit leven. Met ook de pijn, door ook de pijn te omarmen. En juist door ja te zeggen, door er niet tegen te vechten, had ik al heel snel, eigenlijk meteen, weer een mooi leven. En als er iets is na de dood, willen zij dat ik gelukkig ben. Is er niks na de dood, dan heeft ook niemand er iets aan als ik hier voor altijd in weerstand tegen dat wat is gebeurd ga leven. Natuurlijk is mijn leven ook met vallen en opstaan. Ik ben geen verlichte goeroe of zoiets. Ik ben gewoon een mens. Ik heb nog patronen. Ik heb wel heel veel inzichten hierdoor gekregen. Vooral voor mezelf. En ook zie ik het wel als een missie om anderen te helpen. En om uiteindelijk de self-in-methode ook verder door te werken. Waarin dit soort begrippen als voelen en voeden. Met een stukje wetenschap over trauma uiteindelijk echt een methode worden. Maar daarvoor ben ik nog eerst aan het studeren. Eerst meer leren en dan weer doorgeven. Nou, zo bleven er dus wonderen gebeuren. Wonder na wonder zou je kunnen zeggen. En wat ik vaak doe als zoiets gebeurt is, wauw, ik krijg overal kippenvel. Ik deel er nu soms dus ook weer iets over. Maar ik laat het ook weer los. Ik blijf er niet in hangen. Want het is belangrijk Juist om in, denk ik, die flow te blijven. En daar hoef ik ook niet eens altijd in te blijven. Want als ik even niet in een flow ben, is het ook goed. Dat is het leven. Maar er bestaat ook het gevaar dat als je doorschiet in deze ding. Hè, nummer 11, ik moet daar naar binnen. Ik moet er achteraan. Het wil, als je er heel erg in vastbijt ook weer. Als je het niet loslaat. Dan kan het ook zijn dat je, nou ja, ik weet niet. Daar moet je misschien ook aanleg voor hebben, maar bijvoorbeeld psychotisch wordt. Dat je ineens, om het zo, ik ben geen psychiater of psycholoog, ik kan daar niet heel veel over uitleggen, maar dat betekent dat je echt stemmen gaat horen, bijvoorbeeld die er, ik weet het niet, maar wel of niet zijn, in ieder geval dingen waardoor je echt eigenlijk van de realiteit verwijderd raakt, is mijn, naar mijn inziens, een psychose. Dus het is altijd belangrijk om juist ook heel geaard te blijven. Ik ben van mezelf al een vlinder, dus ik, het blijft een oefening om mezelf terug te halen naar dit moment. Ik kan soms veel in mijn hoofd zitten, terug te halen naar dit moment. Door mindfulness oefeningen, door adem, door te dansen, te bewegen, door mijn lichaam even te voelen. Ik heb daar allerlei manieren voor. Iedereen heeft daar zijn eigen maniertjes voor. Dat is belangrijk als je met synchroniciteit ook echt, als je dat veel ziet, als je dat veel ziet gebeuren. Carl Jung heeft er ook een mooie omschrijving aangegeven. Dat is een psychiater aan synchroniciteit. En dat is dat zoiets als dat een samenkomst van omstandigheden die van bijzondere betekenis zijn. Of ja, ik weet het niet. Ik heb daar iets over in mijn boek geschreven. Ik kan er nu even niet op. Maar als je het wil, kan je opzoeken op Carl Jung op Google. Over synchroniciteit. Nou is het laatst zo geweest, daar heb ik jullie al iets over verteld, over 11-8 zie ik dus nog heel vaak. En ook als ik ergens naartoe rijd in mijn auto en ik zie steeds, als ik net kijk, een nummerbord met dubbele nummers, 777, maar ook 11-8 zie ik echt wel eens voorbij rijden. En ik ga voor de grap ook wel eens zoeken en dan denk ik, oké, ik ga nu naar alle nummerborden kijken die langs rijden en dan zie ik nergens dubbele nummers, dan zie ik nergens 11-8. Maar als ik precies net zo even een keer kijk en het is dan weer zo'n nummer en ik heb dat vaak op weg ergens naartoe. Ik heb nog nooit een ongeluk gemaakt, dus ik kijk echt niet te vaak naar de nummertjes om me heen. Dus echt, dan weet ik, nou, ik ben op het juiste pad. En zo dus ook laatst, toen ik naar het mooie meisjeswerk ga, wat ik ook af en toe doe, meisjes van het complimentwerk in Brabant, had ik een mooie klus. Zag ik ook weer overal die dubbele nummers. En de klus was prachtig. En het was op een feest, op een, ja, een soort, ik kan het bijna wel een paleis noemen van mensen. En mensen die vierden dat ze 50 jaar samen waren. En daar heb ik een hele mooie vrouw ontmoet. Natuurlijk, daar hebben jullie daar misschien over gelezen in mijn Instagram verhaal. Maar wat eraan vooraf ging was dat ik in contact ben gekomen met Maartje van Nel Magazine. En ik deed een interview voor het Nel Magazine. Dat gaat over Never Ending Love. Dus over de verbinding met, ging het interview die ik nog voel met mijn zoontje. En toen vroeg Eline van Nel Magazine aan mij, ben je wel eens bij een medium geweest? Toen gaf ik aan, nou, ik voel nog zoveel verbinding. Ik heb dat eigenlijk nooit gedaan, omdat ik ook een beetje bang ben dat er dan misschien verkeerde dingen worden gezegd. Of dingen die niet voor mij kloppen. En ik voel zelf al zoveel. Dat, ja. Maar ik sta er wel voor open. Als het echt een goed medium is, sta ik er nu wel voor open. En op een gegeven moment sloten we dat gesprek af. Een paar dagen later was ik in Delft met mijn vriend. Liepen we door Delft. Ik liep daar voor het eerst met hem. Hij woonde eerst op de Veluwe en nu weer terug naar Delft. Dus we gingen lekker een beetje de stad daar ontdekken. En toen liepen we door een heel sprookjesachtig straatje met allemaal mooie huizen. En precies bij huis nummer 11 stond een boekenkastje. Een heel mooi boekenkastje en ik zie wel vaker boekenkastjes. Ik kijk er ook altijd even in, maar ik zie niet vaak een boek wat me echt aanspreekt. Maar in dit boekenkastje bij nummer 11 viel mijn oog meteen op een titel: Mama, hierboven kan ik je horen. En dat bleek dus toen ik het boek uiteraard uit het boekenkastje haalde, een boek te zijn van gesprekken tussen mediums met ouders van overleden kindjes. Nou, dat komt natuurlijk heel dichtbij als ik het net heb uitgesproken dat ik wel opensta voor een medium. Een paar dagen later kom ik dat boek tegen. Ik neem het natuurlijk mee. Ik heb erin zitten lezen. Ik vond het mooi. Ik kwam wel veel tegen dat het veel met ouders was. Die dus eigenlijk niet de acceptatie hebben kunnen vinden in het verlies. Dus ik vond het heel mooi wat erin stond. Maar ik dacht, ja, het is een cadeautje van het universum. Dat dit, hè, ik ben weer on track. Ik ben op het juiste spoor. Maar ik sta nog steeds wel open voor ook echt een medium. dacht ik. Heel voorzichtig, heel rustig. Niet dat ik ging zoeken op Google of wat dan ook. Helemaal goed. En toen ging ik dus naar die klus voor de meisjes in Brabant. En er zouden ongeveer 100 gasten komen, waarvoor ik en mijn collega complimenten zouden schrijven. Nou, met een mooie bloementooi op, helemaal leuk, theatraal opgedoft, heerlijk. In gesprek met mensen. Het is altijd een cadeautje om dat werk te doen. En op een gegeven moment stond ik bij een groepje van 5-6 mensen en viel me één vrouw daarop. Ze keek heel krachtig uit haar ogen en mijn aandacht bracht mij gewoon naar haar. En ook om te zeggen als eerst tegen haar wat ik niet vaak doe. Maar het kwam er zo uit van wat ziet u er krachtig uit? Wat straalt u een kracht uit? En toen sloeg ze een soort van een hand een beetje voor de mond. Zei ze, nou ik vind het wel heel bijzonder dat je dat zegt. Ja, toen zag ik dat ze een beetje moeite kreeg. En toen vertelde zij over dat ze 2 jaar geleden iets moeilijks heeft meegemaakt. Zei ik, oh, het is oké. En ik probeerde haar op haar gemak te stellen. En toen vertelde ze over het verlies van haar dochter in een familiedrama. Veroorzaakt door de vriend van die dochter. En ik doe het normaal nooit in werk. Ik vertel niet iets over mijn verhaal. Omdat ik professioneel ben en aan het werk ben. En ook niet de behoefte heb om over mijn verhaal te vertellen. Want het ligt echt in het verleden. Ik zet het alleen in, tenzij het van waarde is voor een ander. Of tenzij ik iemand tegenkom die ik echt beter ga leren kennen. En die, maar niet op professioneel vlak, komt dat meestal voor. Het is alleen als ik zie, dit kan ik nu inzetten. En op dat moment was dat zo. Omdat die vrouw ook emotioneel was en het kon een verbinding scheppen. Dus ik vertelde haar, mag ik iets met jou ook delen? En dat mocht en ik vertelde dat en ze sloeg een hand voor haar mond. Ik zei, mijn zoontje is ook om het leven gebracht. En een van de eerste vragen die zij mij stelde was, ben je nog gelukkig? Heb je dan nog een mooi leven? Bijna op een bezorgde, lieve manier. En ik zei, ja, zeker, zeker. Ik voel hem ook in alles. En hij is zo dichtbij. En toen vroeg ze mij, ben je wel eens bij een medium geweest? En toen vertelde ik het verhaal over het boekenkastje. Bij nummer 11, hij is op 11 augustus geboren. En ze zegt, wat zeg je nou? Ik zeg, ja, hij is op 11 augustus geboren. Zegt ze, mijn dochter. Mijn dochter was ook op 11 augustus jarig. En we slaan allebei op dit moment een hand voor onze mond. Ik krijg overal kippenvel. Op zo'n moment voel ik zoveel liefde. Zoveel verbinding. Zoveel richtingaanwijzers. Toen ik hier naartoe reed, naar deze klus van 1,5 uur rijden, zag ik zoveel dubbele nummers. Ik vraag me dan altijd af, wat zou het zijn? Wat zorgt voor die dubbele nummers vandaag zoveel? Nou, dat was dus dit. En vervolgens vertelt ze mij over een medium wat zij als heel erg bijzonder en goed heeft ervaren. En schrijft voor mij ook een kaartje, zoals ik voor haar een complimentkaartje schrijf, met het nummer van het medium. Nou, dat is een van de mooie grote voorbeelden van de synchroniciteit die na het verlies van Elvin geregeld gebeurt. Ik heb nog geen bezoekje aan het medium gebracht, dat ga ik binnenkort doen. Ik ga ook binnenkort nog bellen met deze mevrouw, ze vroeg of ik contact wilde houden en dat wilde ik. Dus er komt nog een contactmoment, we gaan volgende week ergens bellen. Daar kijk ik heel erg naar uit. En ik heb nog zoveel dingen, er komen nu zoveel dingen in me op, maar de volgende keer ga ik jullie gewoon weer meer vertellen. Ik ga deze nog afsluiten met wat er nu laatst gebeurde. Ik had op 22 september, dus dat is een paar dagen geleden op dit moment, 22 september 2022, had ik een afspraak staan met Maartje van Nel Magazine. Omdat ik dus ook gasthoofdredacteur word van van de 6e editie. En daarvoor dingen gaan schrijven, maar we willen elkaar ook beter leren kennen. We hebben veel overeenkomsten. Zij heeft ook een zoontje verloren. Maar goed, ik had dus die afspraak staan met Maartje op 22 september. Maar ik sprak ook met een goede vriendin, Johanna. Johanna is een vrouw die 15 jaar bij slachtofferhulp heeft gewerkt. En ook na het verlies van Elvin bij mij is gekomen vanuit slachtofferhulp. En sindsdien is er een vriendschap ontstaan. Johanna is al een jaar of tussen de 50 en 60 ergens. En een hele krachtige, wijze vrouw en ook spiritueel. Dus we hadden meteen, zoals je misschien wel begrijpt, een klik. Ze kon mij ook zien in hoe ik rouwde. Misschien anders dan gemiddeld. En ik sprak met Johanna. Ze was dus momenteel een reis aan het maken door Afrika, maar is weer even hier door omstandigheden. En vertelde mij, ja, ik ben die reis aan het maken met iemand samen en met haar dochter. En die vrouw heb ik leren kennen, Nadja, bij mijn opleiding. En Nadja, Shanti, zegt ze, heeft ook iets heftigs meegemaakt. Zij heeft, toen haar dochter 11 dagen oud was, vertelt Johanna mij, moeten meemaken dat haar man werd neergestoken door een vreemdeling, een psychopaat, op straat, toen hij de geboortekaartjes op de brievenbus aan het doen was. Nadja heeft ook gekozen voor liefde. Kiest ook na een moeilijke strijd van een paar jaar nu heel duidelijk voor. En meteen al, maar had zelf nog een klein babytje van 11 dagen. Dus moest ook voor het kindje blijven zorgen. Maar heeft ook een inspirerend boek geschreven, net als jij. En 22 september is de boekpresentatie. Nou, ik voelde al dat ik daarheen moest, meteen. Maar ik had ook die afspraak staan met Maartje en die wilde ik heel graag laten doorgaan. Dus ik vroeg aan Maartje, gaan we nog 22 september? En toen kwam zij zelf eigenlijk met het voorstel voor een andere datum. Dus dat kwam perfect uit. Nou, de boekpresentatie kon ik dus heen, was in Zwolle. En ik was rondom die periode bij het boshuisje van mijn vriend, wat hij nog wel heeft in de Veluwe. Dus daar waren we een paar dagen, ik had vakantie. En dus kon ik mooi vanuit die omgeving naar Zwolle. En bedacht mij vlak van tevoren, hey, ik heb nog een kennis in Zwolle wonen, Glenn. En hij is ook ervaringsdeskundige van de andere kant. Daar leg ik zo meer over uit. En mijn werk zocht, iemand van mijn werk zocht nog mannelijke ervaringsdeskundigen. Dus ik moet eens met hem praten. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hij kon toevallig ook 22 september in de middag. En terwijl ik in de auto zit naar Zwolle, bedenk ik mij ineens, oké, ik voelde al zo sterk, ik moet naar die boekpresentatie. Maar wat is nou de link tussen dat ik Glenn daar toevallig ga ontmoeten om iets te vragen over werk en die boekpresentatie en ineens komt er een soort inzicht. Glenn heeft aan de andere kant gestaan. Glenn heeft ook een documentaire op NPO. Hij heeft in zijn verleden iemand neergestoken. Hij ging in een jonge jeugd met verkeerde vrienden om, blowen, drugsgebruik, het hele verhaal. Hij heeft 12,5 jaar TBS gehad en is nu onder andere spreker voor groepen. Hij wil jongeren inspireren om van het foute pad, om daar niet voor te kiezen, maar om te kiezen voor hunzelf en voor wat echt belangrijk is. En hij is een kennis van mij. Ik heb hem via een vriendin leren kennen. Ze hebben niet zo vaak contact, maar ik vind het een sterke en inspirerende kerel. En ja, ik heb hem dus gevraagd of hij die middag kan. En in de auto besef ik me ineens dat hij moet mee naar die boekpresentatie. Want wat Nadja heeft meegemaakt, hij staat aan de andere kant. Alleen hij zit niet meer in TBS, maar hij is eruit gekomen. En hij doet nu iets met zijn verhaal. En het feit dat het dochtertje ook weer 11 dagen was. En Fleur heet. En dan moet je heel ver doordenken. Maar de eerste 3 letters van Fleur zijn FLE. En als je dat omdraait, is het ook weer 11. Nou ja, goed. Het zijn voor mij van die kleine bevestigingen. Ik denk, ik moet hierbij zijn. En ik voelde ook ineens, Glenn moet mee. Zo gezegd, zo gedaan. Glenn ging mee en Nadja werd op de boekpresentatie geïnterviewd door Johanna. Prachtig interview. En Johanna stelde hele mooie vragen. En ook stelde zij op een gegeven moment de vraag, zou je met de dader in gesprek willen? En toen zei Nadja ook zoiets van, nou, misschien ooit als hij beter is. Hij is nu in TBS. En ook bleek uit het interview hoe krachtig Nadja in dit verlies stond. En hoe zij ook nog koos voor het leven en voor liefde. Het was prachtig. En Glenn en ik kochten naderhand allebei een boek. En ik had al even een gesprekje met hem over dat hij misschien ook een boek wil gaan schrijven. En ik zei, ga dan in gesprek hier ga hier in gesprek, want er was een ghostwriter bij. En ik ben ook op een boekpresentatie van iemand anders, van mijn zus, ben ik ook in gesprek gegaan met een uitgever. Dus er viel hier gewoon weer van alles samen. Er viel van alles samen. En zoals jullie misschien in mijn verhaal hebben gezien, zag ik ook weer precies achter de foto van Nadja, haar man Jeroen heette hij, het boekenstapeltje en de twee stoelen waar het interview gedaan was, keek ik op het laatst nog even. En precies daarachter stond een kaarsje te branden met 11-8. Je gelooft het niet, maar het is echt zo. Mijn oog viel weer op precies dat nummer van alle nummers. En dat soort dingen, het brengen van Glenn op die plek en dat hij even met Nadja in gesprek was terwijl ze een boek voor hem signeerde. En ook zoiets daarin schreef, ik weet het niet precies, maar dat hij inderdaad moest gaan schrijven en dat zijn verhaal en dat ze ook benieuwd was. Ze is benieuwd, want hij staat aan de andere kant. En voor mij is het persoonlijk ook heel bijzonder om met iemand in mijn leven te hebben die ook een verleden heeft als mijn ex, die ook veel drugs gebruikte en met foute vrienden omging, een persoonlijkheidsstoornis had. Bij Glenn weet ik dat allemaal niet precies of dat laatste ook zo is, maar hij, toen ik ook foto's zag in zijn documentaire op NPO van Glenn, deed hij mij ook denken aan mijn ex. Dus het is voor mij ook heel magisch om iemand te zien die het heeft omgezet en nu iets doet om anderen te inspireren met een heel heftig verhaal. Ik vind het heel dapper dat hij zich zo inzet. Dus hij is in gesprek gegaan met de ghostwriter en wellicht komt er binnenkort ook van hem een boek met zijn ervaringsdeskundigheid daarin. Nou, ik hoop dat ik jullie genoeg heb meegenomen voor nu. Ik ga hem nu afronden en ga het de volgende keer weer hebben over mooie wonderen die gebeurd zijn en nog gaan gebeuren. Dank jullie wel voor het luisteren en tot een volgende podcast.